Goed om jullie te zien, Philip en Susanna. Wat zeggen jullie? Goed om jullie te zien. Wat blieft? Is dat? Wat blieft? Waar? Vertel het me straks. Amen. Kan de Philip laten getuigen volgende week dan? Is het een deal, Filip? Amen. Schrijf het op, hè. Dat ik het niet vergeet, hè. Schrijf het maar uit op papier en zo. Weet ik veel wat je moet doen. Amen. Halleluja. Amen. Het is goed om jullie allemaal te zien. Nee, ik bid dat de Heer de boodschap die ik predik vandaag, dat het goede grond mag vinden in je hart. Klaaglied, hoofdstuk 3, vers 1 tot en met 20. Het is misschien een boek in de Bijbel die je niet direct terugvindt. Het is ook een klein boek. Het heeft maar denk 4 of 5 hoofdstukken. Maar we gaan in hoofdstuk 3 aanpikken en lezen. Ik ben de mens die te lijden heeft onder de stok van zijn toorn. Hij leidt mij en voert mij in een lichtloos duister. Klinkt niet echt allemaal positief, hè? Tegen mij heft hij zijn hand op, steeds opnieuw, dag na dag. Mijn vlees en mijn huid doet hij wegteren en al mijn botten breekt hij. Hij sluit mij in en omringt me met gif en tegenspoed. Hij laat mij in duisternis wonen als de doden van eeuwen her. Hij trekt een muur rond mij op, ik kan er niet uit. Zwaar zijn mijn bronzen ketenen. Al schreeuw ik en roep ik om hulp, hij wil mijn gebed niet horen. Hij verspert mij de weg met rotsblokken, mijn paden maakt hij krom. Als een beer loert hij op mij, als een leeuw in het verborgene. Hij dringt me opzij, hij verscheurt me en verwoest mijn leven. Hij spant zijn boog en kiest mij als doelwit voor zijn pijlen. Oei, oei. Hij treft mij in het hart met de pijlen uit zijn koker. Dag na dag moet ik het ontgelden in het spotlied van mijn volk. Hij verzadigt mij met bittere kruiden, hij geeft me alsem te drinken in overvloed. Hij laat me mijn tanden stuk bijten op stenen. Hij drukt me neer in het stof, mijn leven is verstoken van vrede. Geluk is mij vreemd geworden, steeds denk ik verdwenen is mijn glans, vervlogen mijn hoop op de Heer. Gedenk mijn nood en mijn zwervend bestaan, de alsem en het gif. En telkens als ik mijn lot overdenk, ben ik diep te neergeslagen. Ja, daar kunnen we er wel van afleiden, dat hij diep te neergeslagen is. Als we deze portie van het schrift lezen, dan hebben we indruk dat de schrijver, en in dit geval is het de profeet Jeremia, hij is wat depressief, hij is wanhopig, hij heeft zelf medelijden, noem maar op aan negatieve emoties, hij heeft het. En ik denk sommigen onder jullie, mezelf inclusief, iedereen is op een zeker punt in zijn leven gekomen dat zich kan identificeren met deze gevoels. Iedereen heeft het al wel eens gehad van de Heer is tegen mij. Waar is de Heer? Het is precies of elke weg dat ik neem dat de deur wordt gesloten. De wegen die ik bewandel maar worden krom gemaakt in plaats van recht. Ik denk dat iedereen wel kan identificeren met hetgeen dat Jeremia hier beschrijft. Allemaal hebben we te kampen gehad met gevoelens. Zij het voor je opnieuw geboren was. Het zij dat je opnieuw werd geboren in Christus. Maar we hebben allemaal te kampen gehad met gevoelens van eenzaamheid. En verlatenheid en bedrog. Medelijden. En het gevoel dat God ver weg is van je. En dat mensen je spotten. Dat mensen tegen je zijn. Het onsuccesvol zijn. Het is alsof er niets lukt in je leven. Een laag zelfvertrouwen. Noem maar op. Wie zegt van ja. Nee, als ik daar een zinnetje uit. Mijn leven is verstoken van vrede, geluk is mij vreemd geworden. Al een paar keer gehad dat het zo op je is gekomen en de duivel begint te fluisteren. Zie je wel, God is daar niet. God heeft je verlaten. Hij ging niet alles goed gaan wanneer je tot hem kwam. Ging niet alles van een leien dakje gaan. Zie nu wat er gebeurt. Waar is de vrede die je beloofd werd? Hè? Waar is de vreugde en het geluk? Nu, we moeten wel even een kanttekening maken bij de situatie waarin Jeremia zich bevond. Hij bevond zich in een heel andere situatie dan u en ik zich bevonden. Zie, ik zal even de situatie schetsen. De reden waarom hij deze woorden schreef in hoofdstuk 3 van Klaagliederen. Klaagliederen is eigenlijk een liedbundel. Het is eigenlijk een begrafenislied. Het is een begrafenislied, want wie werd er begraven? Jeruzalem en het volk van Israël werd begraven, bij wijze van spreken. Ze werden eigenlijk weggevoerd in ballingschap in 586 voor Christus door de Babyloniërs. En het was eigenlijk een aangekondigde historiek. Het was over honderden jaren dat God profeten na profeet na profeet stuurde, zodat zijn volk zich zou bekeren en terug de ogen zou richten op de enige ware God en niet op de valse goden die ze aan het dienen waren. Ze zijn goed begonnen onder David en dan is het een lichtjes daar bergaf gegaan onder Salomon en nog bergaf gegaan gedurende honderden jaren. En God stuurde maar waarschuwingen, maar het volk als geheel wou niet luisteren. Ze gingen steeds terug naar de Baals en de Ashtorets en ze gingen steeds maar de vruchtbaarheidsgoden en godinnen dienen in plaats van er is maar één God. Ik ben de Heere God, naast mij is er niemand. U heeft geen God nodig voor dit, u heeft geen God nodig voor dat, aanbid mij en mij alleen. Amen. Hij waarschuwde in Deuteronomium dat er gevolgen gingen zijn wanneer dat we hem niet gingen, wanneer dat zij hem niet gingen gehoorzamen, dat ze gingen weggevoerd worden naar een vreemd land. En nu was het eindelijk zover. Na honderden jaren, vijfhonderden jaren, werden ze eindelijk weggenomen in ballingschap. En deze liedbundel lamenteert, dat is een mooi woord, hè? Lamenteert, bestaat dat? Ja, bestaat dat? Deze liedbundel lamenteert of klaagt Jeremia de status van zijn geliefde Jeruzalem. U moet denken, de Babyloniërs zijn binnengekomen, ze lieten niks heel van de stad, niks heel van de tempel. Het is met de grond gelijk gemaakt en daar in de as en in de ruïnes en in het vuur en in de afslachting van zijn eigen volk staat Jeremia, de profeet die jaren heeft gehuild. Hij werd ook genoemd de huilende profeet. Die jaren heeft gewaarschuwd, die jaren werd bespot door het volk en zeggen van maakt eens dat je weg bent met uw onheilspellend negatief nieuws. Wij zullen hier wel doorgeraken. Nee, de Heer is niet tegen ons. Maar de Heer was wel tegen hen. Het was een goede. Hij is een vader die zijn kinderen probeert te corrigeren, maar het lukte niet. En uiteindelijk moesten ze de gevolgen dragen van hun ongehoorzaamheid. En meer daarover later. Maar in ieder geval, Jeremia stond daar te midden van die ruïnes. En hij begon te schreeuwen en te klagen. Amen. Hij beseft dat het niet zomaar is gegaan, maar dat het resultaat is van zonde. Het resultaat is van het afkeren van God. En daarom schrijft hij hoofdstuk 2. Hoofdstuk 2 gaat over Gods rechtvaardig oordeel over zijn volk. Gods rechtvaardig oordeel over hun zonde van de natie van Israël. En God deed simpelweg wat hij zei dat er ging gebeuren. Moesten ze zich afkeren van zijn geboden. Nu een kleine kanttekening hier. Zie, velen zien God als een soort van boema. Als een soort van dictator, dat als je het niet doet volgens zijn manier, dan gaat hem u straffen. Dan gaat hem u direct straffen. Maar in wezen straffen we onszelf. God had geduld. God was barmhartig. En zelfs doorheen dit straffen, doorheen dit oordeel, ging zijn liefde en zijn goedertierenheid nooit verloren. God blijft trouw, ook al bleven de mensen niet trouw aan hem. God is niet zo dat als je iets verkeerd doet, dat de directe Babyloniërs aan je deur staan te kloppen en zeggen van we nemen je mee in ballingschap. Nee, God is niet zo wanneer we iets verkeerd doen, dat hij direct een bliksem of iets doet om je te vernietigen. Kijk, wanneer je leeft onder de schaduw van zijn vleugels, dan is er bescherming. Amen. Maar het is aan ons om te kiezen, blijf ik onder de schaduw van zijn bescherming? Of door mijn ongehoorzaamheid en mijn eigen wil eigenlijk, onttrek ik me van zijn bescherming en nodig mezelf uit voor veel onheil. Het is niet alsof God onheil brengt. Het is alsof we weggaan van zijn bescherming en onheil komt over ons. Kijk, in Psalm 91, vers 1 tot en met 7, wonderlijke psalm. Sommigen van jullie kennen hem van buiten. Ik heb hem niet in dingen gestoken, broer. Psalm 91, vers 1 tot en met 7. Wie in de beschutting van de Allerhoogste woont en overnacht in de schaduw van de Ontzagwekkende, zegt tegen de Heer, mijn toevlucht, mijn vesting, mijn God, op u vertrouw ik. Hij bevrijdt je, vers 3, hij bevrijdt je uit het net van de vogelvanger en redt je van de dodelijke pest. Hij zal je beschermen met zijn vleugels, onder zijn wieken vind je een toevlucht. Zijn trouw is een veilig schild. Nu, moment even, terug naar vers 3. Amen, velen pakken vers 3. En hangen dat boven hun bed en doet dat maar. Hè. Maar ze vergeten vers 1 en 2 te luisteren. Vers 3 is alleen voor zij die in de beschutting van de Allerhoogste wonen. Amen. Ik kan niet zomaar zeggen, hey, God gaan we beschermen en we leven en we doen alsof we God niet kennen. Snap je? Hij beschermt, hij is jouw vader, hij is je arend, je moeder, hoe zeg je dat, moederkip. Ja, ja, de kroek, ja, amen. Maar het is voor zij die hun toevlucht vinden. Zij die zeggen van, Heer, ik ben het niet waard, halleluja. Ik ben een zondaar, maar u bent heilig, halleluja. En uw bloed heeft mij, halleluja, heilig gemaakt, heeft mij rechtvaardig gemaakt. Doorheen geloof in wie u bent. Vertrouw, zijn trouw is een veilig schild. Ik vertrouw op uw trouwheid. Ik vertrouw op zijn goedheid. Ik vertrouw dat hij nooit te laat komt. Ik vertrouw dat hij steeds, ook al ga ik van het pad af, hij zal steeds moeite doen. Hij zal steeds, halleluja, een weg maken om mij terug te leiden. Het is aan mij om mijn oren zo gevoelig af te stellen op zijn stem, dat ik herken van, oh, ik ben hier verkeerd. God is me aan het terugbrengen. Dank u, Jezus. Als het niet was voor Jezus zijn goedheid, amen, en zijn genade in mijn leven, was ik al van het pad op een zijpad gesprongen. Zonder dat ik het wist. Maar hij is een goede vader. En zegt van, Ola, teruggaan, teruggaan. Dat is gevaarlijk voor je. Dat is niet goed voor je. Amen. Kijk wie je bent. Je hoeft zo niet te doen. Je hoeft zo niet te denken. Kijk wie je bent. Kijk wat ik je heb gemaakt. Amen. Volg die weg. En dus, fantastische psalm. Maar we moeten weten, het is voor zij die in de beschutting van de Allerhoogste wonen. Amen. Betekent dit, als je christen bent, dat er niets slecht meer gaat gebeuren in je leven? Wel nee. Je kan deze vers niet gebruiken voor een goed leven te hebben. Vraag eens aan de eerste christenen van de eerste eeuw en de tweede en de derde. Vraag eens aan de leerlingen van Jezus, van de apostelen, of zij gespaard werden van vervolgingen, van steniging en opgegeten worden door leeuwen enzovoort. Nee, zij stierven voor het geloof. Maar als je in Christus bent, dat betekent onder zijn vleugels, dan kan niets je geloof en je redding afnemen. Dan kan geen enkele pijl dat de vijand op je probeert af te schieten, amen, kan je raken. Want als je in Christus bent, ben je beschermd. Je gaat doorheen dingen van het leven gaan, sowieso. Maar je kan zeggen, ook al ga ik doorheen de vallei van de schaduw des doods. U bent steeds bij mij. En er zijn momenten dat we doorheen de schaduw, door de vallei gaan van de schaduw des doods. Er gaan momenten zijn dat we verlies lijden. Dat er mensen in ons leven worden afgenomen. Dat er dingen worden afgenomen in ons leven. Dat er dingen tegen onze wil en tegen onze planning gaan gebeuren. Het gaat sowieso gebeuren. Amen. Maak u geen illusies. Amen. God gaat niet alles volgens ons plannetje uitwerken. Maar hij gaat ervoor zorgen dat wanneer er dingen gebeuren in ons leven, en dat we op hem blijven vertrouwen, dan gaat hij ervoor zorgen, prijs en naam van Jezus. Dat we het gaan kunnen plaatsen, dat we het gaan kunnen verwerken met de kracht en de liefde en de genade die hij ons geeft. Dank je, Jezus. Amen. Hij gebruikt de wind, hij gebruikt de golven in ons leven voor ons sterk te maken in het geloof, zodat we meer van hem leren kennen. Zodat we hem beter leren kennen. Want dat is uiteindelijk het ultieme punt, dat we hem mogen leren kennen en groeien in hem. Amen. En ik weet, u kent het waarschijnlijk allemaal, want ik zeg het zowat elke week, maar het is goed om dat te herhalen. Want morgen ben ik er niet en overmorgen ben ik er ook niet om u daar weer in te fluisteren wanneer dingen mislopen. Amen. Maar het is aan u om het u zelf beginnen te zeggen. God is trouw. God is trouw. God is trouw. Halleluja. Hij laat me niet alleen. Amen. Als je in Christus bent, onder zijn vleugels, kan niets je geloof, je redding afnemen, want je redding is secuur in Christus. Niets kan je van je pad afbrengen, want je beseft dat de liefde van God voor jou groter is. En hij die in u is, is groter dan hij die in de wereld is. Men, Paulus zei in Romeinen, niets kan ons scheiden van de liefde die we vinden in Christus. Niet dood, niet berg, niet vallei, wat het ook mogen zijn, niets. Want de liefde van God in Christus is reeds vastgesteld aan het kruis. Halleluja. Halleluja. Dus we trekken ons onder zijn vleugels. Onder zijn bescherming. Onder zijn woord. Dan moeten we het natuurlijk wel eerst leren kennen. Amen. En dan komen de zegeningen van God. Want we leren hem beter kennen. En hem beter leren kennen is de beste zegening. Maar hoe meer we onszelf ontdoen van zijn aanwezigheid. Hoe meer we onszelf ontdoen van zijn woord. Hoe meer we zijn bescherming mislopen. En dus nodigen we het oordeel uit van God. Waarom? Wel, zondige mens, de mensen buiten Christus, staan reeds onder het oordeel. Het is niet dat God iemand naar de hel stuurt, is iemand naar de verdoemenis stuurt. Zij zijn reeds veroordeeld. Door zondig te worden geboren in een zondige toestand. En u weet wat een kind. Vanaf het moment dat ze kunnen praten. Een kind neigt altijd naar het zelfzuchtige. Je hoeft hem dat niet te leren. Je hoeft hem niet leren om zelfzuchtig te zijn en egoïstisch te zijn. Een kind heeft dat van natuur als ze ermee worden geboren. Je moet hem maar eens iets afpakken en ze zullen beginnen direct te schreeuwen. Je moet hem niet leren om iets af te pakken van een ander kind. Die doen dat automatisch. Ik snap niet waarom, maar die wil dat allemaal voor uzelf. Alsof ze bang hebben dat ze zonder geraken. Dat is die zelfzuchtige natuur in ons waarmee we worden geboren. Maar tenzij iemand opnieuw wordt geboren, kunnen we het koninkrijk van God niet binnenkomen. Zie, de dood hebben we. Als we geboren worden, hebben we één zekerheid. Ze zeggen altijd belastingen en de dood. Amen. Dat zijn de zekere dingen in het leven. Althans, als je in België woont. Veel belastingen en dood. Hè? Maar de dood is daar. Maar in Christus is de dood slechts maar een tussenstation. Op weg naar verheerlijking en eeuwig leven. Prijs naam van Jezus. Dus de dood hebben ze al. Maar eeuwig leven kan ik krijgen in Christus. Dus zij die niet onder de Heer staan, niet in bescherming van de Heer staan, de deur staat wagenwijd open voor de duivel om aan te kunnen vallen, om hun leven kapot te maken. En simpelweg, het is een resultaat van wat je zaait, wat je zaait van het vlees, oogst je. Amen. En meestal is het dan ook niet alleen wat jij oogst, maar ook wat degene die in uw buurt oogsten van wat jij hebt gezaaid. Maar ook het positieve natuurlijk. Want als jij een Christus bent. Amen. Ik oogst niet meer van wat ik zaai. Maar ik oogst van wat Hij heeft gezaaid. Van wat Jezus heeft gezaaid. Wat ik zaai van uit mijn eigen. Dat zal niet goed zijn. Maar wat Jezus heeft gedaan. Amen. Oogst ik. Zijn werk aan het kruis. Wordt een levende realiteit in mijn leven. Halleluja. En daar komen de vruchten. Beetje bij beetje bij beetje bij beetje. Denk niet dat overnacht dat je ineens daar een superheilige superchristen bent. Amen. Daar ga ik het niet om. Maar zolang dat we maar blijven groeien met Hem. Amen. Ah, hier is nog iets van mijn oude natuur. Oh Heer, ik kruisig het in de naam van Jezus. Want het is, ik ben dood. Amen. Ik ben dood. Wij hebben gezongen. My life is not my own. To you I belong. I give myself to you. Het is waar. Mijn leven behoort me niet toe. Ik ben gekocht met een prijs. Maar het is iets dat we moeten herdenken. En opzeggen en zeggen van Heer, vergeef me. Dat is nog een area, een gebied in mijn leven. Dat ik nog niet helemaal heb afgegeven. Help me daarbij. En de Heer zal u daarbij helpen. Prijs de naam van Jezus. Amen. Dus we moeten God niet zien als een boeman. Het is simpelweg een gevolg van wat we zaaien, oogsten. En wanneer we ons onttrekken uit Gods en vleugels, dan nodigen we onszelf uit voor vernietiging en allerlei slechte dingen. Want de duivel kan dan gewoon binnenkomen en allerlei onheil zaaien. Maar in de naam van Jezus, zij die in Christus zijn, amen, weten wie de Heer is, weten wie in controle is, halleluja. Hij zal nooit zijn rechtvaardigen verlaten of afvallen. Hij zal steeds bij hun zijn. Amen. Dus, laat me terugkomen naar Jeremia. Gods oordeel over Israël en Jeruzalem in 586 voor Christus was God die zijn bescherming had weggenomen. Was God die zei, oké, willen jullie mij niet dienen? En wat gebeurde was simpelweg wat in het natuurlijke gebeurde, het wegbrengen van zijn volk naar een afgodig land, was reeds gebeurd in het spirituele. Zij waren reeds in hun spirit, in hun aanbidding, weggetrokken van God. En nu was het resultaat in het natuurlijke. En dus kan je begrijpen, Jeremia die een hart heeft voor de Heer, die een hart heeft voor zijn volk, ziet hoe dat ze het vernietigd wordt. En hij zegt in hoofdstuk 2 dat het Gods rechtvaardig oordeel is. En dan hoofdstuk 3 begint, we hebben gelezen, met zelfbeklag, met wanhoop. Maar te midden van dit hoofdstuk, of van dit lied eigenlijk, komt er een sprankeltje hoop. Want Jeremia kende God. En uit die kennis van wie hij is, kon hij de volgende versen, vers 21 tot met 31, kon hij die neerpennen. Maar als je God niet kent, of als je God niet wil leren kennen, dan kan je deze versen niet opzeggen. Dan stop je aan vers 20. He, vers 20 die zegt, wat zeg ik nu weer? Niet meer. Ik ben diep te neergeslagen. Maar als je God niet kent en je kent zijn goedertierenheid niet en zijn genade, zijn liefde, dan stop je daar. En dan ga je verder in zelfbeklag wandelen. En ze zeggen, wee mij, wee mij. Ze zijn allemaal tegen mij. En de hoon van mijn volk is tegen mij. En God is tegen mij. En alles is tegen mij. En gaat daar stoppen. Maar Jeremia kende God. Hij wist dat hij barmhartig. En hij pent daar een paar van de krachtigste versen uit de Bijbel. En toch geef ik de hoop niet op. Want hieraan hou ik vast. Zeggen jullie dat ook soms? Als je het niet meer zit, ik geef de hoop niet op. Want hieraan hou ik me vast. Kijk, de reden waarom ik deze boodschap heb neergepend was gisterenmorgen. Ik voelde mij in zo'n bui van Jeremia. Ik voelde mij alsof, wat heeft het nog voor zin? Waarom doe ik het nog? En een melancholisch, depressieve dinges, bla bla bla. En je begint erin mee te gaan, maar toen hoorde ik de stilsmalle stem. My mercies are new every morning. Amen. Mijn genade, vers 3, vers 23. Mijn genade en mijn goedertierendheid is nieuw elke morgen. Het was een morgen en ik hoorde een liedje. Het ging ook over zijn mercies. En ik begon te zingen en de Heer kwam in mijn hart en ik begon te wenen. Gewoon simpelweg om die slechte dingen en biddend voor vergiffenis. Ik zeg van Heer, u bent nooit te laat, u bent steeds trouw, dank u. En gaf me die boodschap omdat hij zegt in vers 22, genadig is de Heer, we zijn nog in leven, zijn ontferming kent geen grenzen. Elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden, veelvuldig blijkt uw trouw. Amen. De Heer sprak het tot mij en hij wou dat ik het terugsprak en terugzong over hem. En ik zei veelvuldig, elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Elke morgen is een nieuw begin. Laten we weer verder lezen. Ik besef, deze vind ik mooi, vers 24. Mijn enig bezit is de Heer. Al mijn hoop is op hem gevestigd. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Er komen drie goede. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Laat hij neerzitten, eenzaam en geduldig, als het hem wordt opgelegd. Laat hij zich neerwerpen en stof likken. Misschien is er hoop. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Oké. Okay. Amen. Denk eraan, dit is geschreven door iemand die onder het oude verbond leefde, die niet de belofte heeft die wij nu hebben in het nieuwe verbond. Ja, hij wist niet van Christus en het bloed dat veel beter spreekt dan het bloed van al die kalveren die zijn afgeslacht voor de zonde in het oude verbond. En volgens de schrijver van Hebreeën is het nieuwe verbond veel beter dan het oude verbond. En we weten dat hetgeen Jeremia schrijft werkelijk waar is. Dat we alleen maar op hem kunnen hopen. Want het is uitgekomen in Christus. Het is uitgekomen, want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Het is uitgekomen, want hij is gekomen. Halleluja. Hij is gekomen. Alles wat hij hier zegt. Hij had niet de belofte die wij hebben. Wij kunnen lezen. Amen. Over wat Jezus heeft gedaan, wat hij heeft gezegd, dat hij gaat terugkomen, dat hij ons gaat meenemen, dat we gaan opstaan, dat hij ons nooit zal verlaten en afvallen. En ook al zondigen we, als we tot hem keren en naar hem kunnen komen, hij vergeeft en we hoeven geen eigen werken te doen, we hoeven alleen te vertrouwen en te geloven op hem. We hebben die belofte. Amen. Jeremia had dat niet, maar hij wist wel wie God was en zijn natuur. Hij kende Gods natuur. Halleluja. Dank u, Jezus. Prijs de naam van Jezus. Amen. Wat hij zegt is waar. Hij zegt, ik geef de hoop niet op, want hieraan hou ik vast, genadig is de Heer. We zijn nog in leven, zijn ontferming kent geen grens. Wat wil Jeremia hierin doen, vers 22? Hij kijkt niet alleen naar het negatieve, en er was heel veel om negatief over te zijn. Duizenden en duizenden en duizenden mensen, zijn familieleden, zijn kinderen werden afgeslacht door de Babyloners. Maar hij zag nog iets positiefs in het negatief. Hij zegt, we zijn nog in leven. Er is nog een deel. Er is nog een deel dat wordt meegenomen, maar we kennen God, hij is genadig. Er zal een moment zijn dat ze terugkeren. En inderdaad, God zei, 70 jaar zullen jullie vertoeven in ballingschap. Maar dan komt er een moment dat ik een groep ga terugsturen. En ik ga vanuit die groep een nieuwe generatie met nieuwe plannen. Amen. Een nieuwe toekomst. Een nieuwe, halleluja, een nieuw begin met deze groep. Halleluja. Dank u, Jezus. Als God zo genadig is met mensen die daar werd afgeslagen. En hij bracht ze terug. Hoeveel meer dan onder het nieuwe verbond. Als wij tot hem komen, stoutmoedig, wetende wat hij heeft gedaan voor ons in zijn aanwezigheid. In de Groot Nieuwsbijbel zegt in vers 21, zegt, toch blijf ik hopen, want ik denk ook, het is een geschenk van de Heer dat wij nog leven. Zijn liefde houdt nooit op. Misschien ben je hier vandaag en er zijn allerlei negatieve zaken in je leven. Je kan zeggen, ik ben nog in leven. Ik ben hier nog. Ik heb nog oren om te horen. Ik heb nog een hart om te ontvangen. Zijn liefde houdt nooit op. Misschien denk je dat de zon het einde van de rit is. Dat er geen redding of verlossing is voor jou. Zolang dat je adem in je longen hebt en je nog leeft, is het niet voorbij. De Heer is genadigd en zijn liefde houdt nooit op. Halleluja, begin te bidden en je zonde te bekennen naar hem toe. En roep hem aan en hij komt naar je toe. Halleluja, het is nooit te laat. Zolang dat we nog leven. Dank u Jezus, elke morgen schenkt hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt uw trouw. Als je opstaat morgen vroeg, kan je deze vers opzeggen. En vertrouwen en geloof hebben in zijn trouw. We hadden gisteren in Brussel hadden we een bijeenkomst van de leiders en de dienaren van onze vereniging. En dat was ook de voorganger van Nivelle, Pasteur Novois. En hij predikte ongeveer hetzelfde onderwerp. Broer Jo, jij was er ook. Hij sprak over de trouwheid van God. God is trouw. Vele van de dienaren van de Heer vergeten soms het concept dat God trouw is en hij is in controle. En we willen te veel alles beginnen te regelen en het in onze eigen kracht proberen op te lossen. En hij vertelde daar ook hoeveel dat voorgangers aan de rand van depressie staan op zondagavond en nog meer op maandag. Er zijn veel forums waar je kan lezen van veel voorgangers die... de meesten die stoppen in de bediening, stoppen op maandag, na de zondag. Omdat ze een spiritueel hoogtepunt kennen op zondag en de adrenaline werkt en focus. En dan is er de maandag, is er een serieus verval. En er zijn er veel die dat voelen. En de reden waarom dat er zoveel opgeven en een burn-out krijgen, want het percentage is redelijk hoog, er zijn studies over gedaan. Het is een probleem. Dat is een probleem. Want Jezus zei toch, zij die tot mij komen, ik zal u rust geven en mijn juk is licht. Dus hoe komt het dat er zoveel burn-outs krijgen en klaarstaan om het op te geven? Het is omdat we zijn juk, omdat we niet tevreden vinden in hem, maar we proberen vrede te vinden in de bediening. En dat lukt niet. Mijn broer Jeroen nam dan ook nadien het woord om te getuigen. Hij zei dat hij hetzelfde heeft meegemaakt. Er veel momenten waren dat hij zondagavond ook aan de rand stond van een burn-out. En dat het niet helemaal volgens plan ging. En nieuwe mensen waar je maanden en maanden mee bezig bent geweest, die verlaten dan ineens zonder boe of baan. Die maken dan nog allerlei klachten en roddels achter. En allerlei dingen die werken in de bediening. Dat je denkt van, hey, wat maak jij nu druk over? Ja, wacht maar tot je in deze positie staat. En je krijgt die last voor ziel en zo verder. En mensen beginnen over je te rollen. En je steekt je energie en tijd. Maar dat is het hart is goed, maar we moeten ervoor zorgen, broers en zusters, dat we onze identiteit vinden, niet in wat we doen voor God, maar dat we onze identiteit vinden, amen, in hem, in Christus. Hij is voor mij gestorven. En of dat hier nu goed marcheert of niet marcheert, ik ben nog steeds geliefd in zijn ogen, amen. Het is zijn kerk, het is zijn lichaam, het is zijn verantwoordelijkheid, amen. Ik draag een deel verantwoordelijkheid, amen. Maar het is uiteindelijk zijn verantwoordelijkheid, God verantwoordelijk, zijn geest. Ik kan jullie niet doen geloven. Ik kan jullie niet in een richting doen, duwen. Ik kan dat wel proberen, maar dat lukt niet. En uiteindelijk moet je het loslaten en zeggen van oké, die komt niet meer. Oké, dan komt niet meer. Hè. Prijs de Heer. Eén deur gesloten en de andere deur gaat open. Amen. Niet focussen op nummers. Niet focussen op hoeveel dat we zijn. Focus op jezelf. Ben je nog in contact met de Heer? Ben je nog gevoelig voor zijn hart? Straal je de liefde van de Heer? Straal je de genade? Of zijn we maar aan het werken voor een bediening of een naam voor onszelf te maken? Zodat we ons goed kunnen voelen ten opzichte van andere voorgangers. En die competitie, die mentaliteit is er hoor. Onder de christelijke leiderschap. Elkaar vergelijken met elkaar. En dan slecht voelen. Ik kijk op zondag niet meer op Facebook. Hè. Ik kijk er niet meer aan, want ik voel me al te slecht. Facebook, want dan iedereen post, oh, 500 man was daar en kijken en filmpjes van hun worship en al. Dan denk ik van, doet hij een telefoon weg en worship in plaats van dat hij altijd op zit te nemen. Kijk waar ik ben, woehoe! En tegenwoordig zie je dat veel. Op platforms staan ze daar nu ook allemaal. Hè? Zo, ik snap het wel. Hè? Je voelt je in een toffe atmosfeer en je wil het delen met mensen. Ja. Maar wat doet het met de mensen die dan een rotsdienst, bij wijze van spreken, hebben gehad? Die het moeilijk hebben gehad tijdens hun dienst. En die komen dan veel en zeggen, oh. Ja, bij ons was het zo niet. Alsjeblieft. Ja, inderdaad. Nee. Maar hoe dat jij het interpreteert voor jezelf misschien. En dan ga je vergelijken met anderen. Wat niet goed is. Amen. Dank de Heer. Oh, dank de Heer dat het daar goed is. Dank de Heer dat het daar goed is. Prijs de Heer zoveel gevuld. Je moet ook allemaal een graantje zout nemen. Hè. Meestal is het allemaal goed overdreven. En willen ze alleen maar naar buiten komen. Positief niet. Maar je weet niet wat er achter de schermen gaat. Iedere kerk heeft zijn problemen. Iedere voorganger heeft zijn challenges. Maar ik wil maar in ieder geval zeggen. Laten we elkaar bemoedigen in deze dag. De Heer trouwens. Vind je identiteit niet in wat je doet voor Hem. In hoeveel uur dat je spendeert in het studeren. En vind je identiteit daar niet in. Vind je identiteit in wie Hij zegt dat je bent. Halleluja. Dank u Jezus. En vind je rust in Hem. Want wanneer er een moment komt dat ik het moeilijker ga hebben. En ik heb ineens niet meer de kracht om nog te studeren. Om nog zoveel te bidden. Om nog zoveel. Dan ga ik denken van, oh, wat een loser ben ik. Ik zeg, ik ben helemaal aan het afgeleiden. Nee, hou je ogen gefocust op Hem. En zeg van, Heer, halleluja, ik weet niet wat er gaande is. Maar ik weet dat u nog steeds van me houdt. Ik weet dat u nog steeds van me houdt. Hernieuw mijn kracht. Hernieuw mijn liefde voor u. Hernieuw mijn motivatie voor u. Dank u, Jezus. Elke morgen schenkt Hij nieuwe weldaden. Veelvuldig blijkt u trouw. Nadien, tijdens die dienst, was er dan een kort moment van getuigenissen. En er was ook een voorganger die zei, die boodschap is voor mij. Die boodschap is voor mij. Want ik weet, ik ben God niet altijd trouw. Maar nu ben ik er terug aan herinnerd. Hij blijft trouw. De Bijbel zegt, ook al zijn wij Hem niet trouw, Hij blijft trouw. Want Hij kan zichzelf niet verloochenen. Zie, zijn trouwheid zit in zijn natuur. God moet zichzelf niet forceren om trouw te blijven. Hij is trouw. Als Hij iets zegt, gebeurt het. Als Hij heeft gedeclareerd, is dat een Nederlands woord, ik weet het niet. Als Hij iets afkondigt, dan gebeurt dat. Dan is dat forever settled in heaven. Amen. Dus Hij hoeft zich niet te forceren van, oh, Labdi en Bart is niet goed bezig. Oh, ik kan het om moeite moeten doen om terug op het rechte pad te brengen. Ah, oh, nee, ik heb geen goesting. Ik heb geen goesting. Ik heb er al zo lang achter gezeten. Nee, ik heb geen goesting. Nee, Hij is trouw. Ha, ook al zijn wij Hem niet trouw. En dat is wat de voorganger ook zei. Ze zei, dank u Jezus om mij eraan te herinneren. Want we kunnen naar onszelf gaan kijken. Zeggen, wat een loser ben ik. Ik verdien het niet om hier te staan. Ik verdien het niet om Hem te dienen. Ik verdien het niet. Maar het is niet aan ons. Hij heeft het reeds gekocht aan het kruis. Maar we moeten onszelf focussen. Dat zijn offer groter is dan mijn ontrouwheid. Ik wil niet zeggen van, hey, doe wat je wilt. Je moet God niet trouw zijn. Hij zal er wel voor je zijn. Nee, dat wil ik niet zeggen. Ik wil maar zeggen, in momenten dat je zo voelt dat je niet trouw bent, kijk naar de trouwheid en geloof op zijn trouwheid. Het is, als je zo al begint te denken, is het al een teken dat God je iets heeft laten doen weten. Amen. Ik ken hem vers 24. Ah, nee, sorry, ken ik hem nog niet meer. Ik heb nog iets goed dat ik kan delen. Maar dat is het laatste. Hè? Vers 25. Goed is de Heer voor wie hem zoekt en alles van hem verwacht. Goed is het geduldig te hopen op de Heer die redding brengt. Goed is het als een mens zijn juk, hier deel wou ik zeggen. Goed is het als een mens zijn juk draagt in zijn jeugd. Wat wil dat zeggen? Gejukt zijn met hem, dat klinkt als bondage. Dat klinkt als ketenen. Wel, nee, dat wil zeggen, werk samen met hem. Wees samen onder hetzelfde span. Ja? Zoals die twee dieren of ossen die een span krijgen op hun nek, ze zijn samen gejukt. Ja? Als die niet gejukt zijn, ja, de ene wil naar daar, de andere wil naar daar. En één os kan niet zoveel werk doen als twee ossen tezamen. Dus daarmee dat we ze samen jukken. En God zegt ook, je moet samen gejukt zijn met mij. Breng mijn last, mijn licht, het is licht. Wandel in hetzelfde spoor als mij. Hm? En hoe doen we dat dan? Hij zegt in vers 28, laat hij neerzitten. Eenzaam en geduldig als het hem wordt opgelegd. Dat wil zeggen stille tijd nemen. Neerzitten, geduldig zijn. Wachten op zijn woord. Alles hoeft niet actie te zijn. Onze wereld is vandaag zo druk. We hebben constant stimuli nodig. Constant, het is nog moeilijk om vandaag de dag met de smartphone en sociale media om eens even rustig te gaan neerzetten. Om even eens alles over te denken en uzelf eens even bekijken en reflecteren. Waar is de Heer aan het toe? En ik predik tot mezelf. Hè? Ja. Maar dan nog, het kan een status zijn van je mind dat je even zegt, wees stil. Eenzaam, geduldig. Het is niet erg om eenzaam te zijn, hè? Je hoeft niet altijd mensen op te zoeken. Het is oké om eenzaam te zijn. De Heer is met je. He? Laat hij zich neerwerpen en stof likken. Misschien is er hoop. Dat wil zeggen nederig zijn. En nog meer wachten en vertrouwen op de Heer. En nederig zijn. Amen. Laat hij zijn wang bieden aan wie hem slaat. Laat hij verzadigd raken van hoon. Dat wil zeggen niet terugslaan op de eigen manier. Niet terugslagen op de vleeselijke manier, maar zelfcontrole hebben ten tijde van strijd. Zelfcontrole hebben ten tijde van tegenspoed. Amen. Zelfcontrole hebben. Ken je dat? Wanneer alles tegenslaat, maar dat je toch kiest van nee, ik ga niet terugslaan. Ik ga. De Heer is in controle. Ik ga de andere wang keren. Ja? Want de Heer verwerpt niet voor eeuwig. Hopen en vertrouwen dat de Heer steeds op tijd is. Amen. Dank je, Jezus. Dat is hoe we samengehuurd zijn voor hem. Stille tijd opzoeken. Tot hem praten. Amen. Niet bang zijn voor dingen in je leven naar boven te brengen. Niet bang zijn om jezelf kritisch te zijn. Amen. Niet bang zijn. Amen. De Heer doet het voor ons goed. Halleluja. Niet bang zijn om even eenzaam te zijn. Niet bang zijn om de andere wang te bieden. Want dat is uiteindelijk wat Jezus heeft gezegd. Amen. Niet bang zijn. Hij heeft in controle en hij zal de wraak hebben het op het einde. In Jezus' naam. Laten we allemaal recht staan. Amen. Hij die hopen op de Heer. Een nieuwe kracht krijgen. Dank u, Vader. Dank u, Vader.